bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
I'm going to preach this morning on a message about being in the world but not of the world.
Dus ik wil vanochtend met je hebben over een boodschap die ik noem het zijn in de wereld maar niet zijn van de wereld.
And it's the scripture is in John, it's in John chapter 17. So if you open your Bibles or turn on your smartphones.
En de tekst is Johannes 17, dus als je smartphone aanzet of je Bijbel open doet, dan kun je daarheen gaan, Johannes 17.
John chapter 17 verse 15.
Verse 15.
If you have a photographic memory, just scroll to that part of the Bible.
Maar als je fotografisch geheugen hebt, dan kun je gewoon even scrollen naar dat onderdeel van de Bijbel.
I'm so overwhelmed with this place.
Ik ben zo overweldigd door deze locatie.
I feel like doing stand-up comedy.
Ik heb het zin in om stand-up comedy te doen.
Just so that you have a little bit of background on me.
Even dat je een klein beetje achtergrond hebt, een beetje idee van wie ik ben.
I have two daughters.
Ik heb twee dochters.
Both of them are working in music.
Werken allebei in de muziek.
One of them is living in London.
Een van hen woont in Londen.
And the other one's living in Sydney.
De andere woont in Sydney.
I have a wife.
Ik heb een vrouw.
That's how I got two daughters.
En dat is hoe ik aan mijn twee dochters kom.
But I just wanted to read you one set of communication that I had with my youngest daughter.
Maar ik wil gewoon een communicatieonderdeel even voorlezen hoe ik met mijn jongste dochter communiceer.
Her name is Madeline. She's 24.
Ze heet Madeline. Ze is 24 jaar oud.
Again, I started very young.
En opnieuw weer. Ik wil dat je weet. Ik ben heel jong begonnen met kinderen.
She is a very independently minded modern young lady.
Zij is een heel onafhankelijk denkende moderne jonge dame.
And I travel a lot for work.
En ik reis heel veel voor mijn werk.
And so on this one particular time I was in I'd been in New York and Los Angeles.
Dus op dit moment ik was in New York en ik was in Los Angeles geweest.
And I'd been away for 2 weeks.
Was 2 weken weg geweest.
And the first thing I'd actually heard from her.
En het eerste wat ik van haar hoorde
was this email that came into my inbox.
Was een e-mail die in mijn inbox kwam.
And I was going to read it to you as it came in.
En ik wil gewoon voorlezen zoals die binnenkwam.
So without any greeting or how are you or where are you? She just wrote this.
Zonder me te begroeten, waar ben je? Hoe gaat het met je? Schreef ze dit.
Hey, here are the things from Urban Outfitters I would like.
Hey, hier zijn de dingen van Urban Outfitters die ik graag zou willen.
Perfume.
Parfum.
So she didn't even send me. She just sent me the link.
En ze stuurde me gewoon een aantal links toe.
So no detail, just the
geen detail, gewoon de links naar de producten.
You choose between Burberry Brit and Burberry Rhythm.
Kies maar even tussen Burberry Brit en Burberry Rhythm.
Rhythm is the newest Burberry scent, so if you think I will like it, please buy it.
Rhythm is de nieuwste geur van Burberry, so als je denkt dat ik het leuk zou vinden, koop het alsjeblieft.
No, hello.
Geen hallo.
How are you?
Hoe gaat het?
I've been missing you.
Ik heb je gemist.
So then I replied.
Dus mijn reactie.
Of course, our entire trip to North America is really only for this purpose.
Uiteraard, onze complete reis naar Noord-Amerika is alleen maar voor dit doel.
She replies.
En haar reactie.
I'm glad I didn't have to explain it to you.
Ik ben blij dat ik het niet hoefde uit te leggen.
This is what I live with.
Dit is waar ik gewoon dagelijks mee leef.
So then 12 months later.
Dus 12 maanden later.
A similar trip. I'm in Vancouver.
Vergelijkbare reis. Ik ben in Vancouver.
I've been away for 2 weeks.
Ik ben 2 weken weg.
Haven't heard from her at all.
Heb niets van haar vernomen.
So I contact her on WhatsApp.
Dus ik nam contact met haar op via WhatsApp.
Because I knew when I flew back in that my wife wasn't be able to pick me up from the airport.
Want ik wist als ik terug zou komen, zou landen, mijn vrouw niet van het vliegveld zou kunnen ophalen.
So my youngest daughter has been driving my car for 2 weeks.
Dus mijn jongste dochter rijdt 2 weken rond in mijn auto.
So all I want is just for her to pick me up from the airport.
Dus het enige wat ik terugvraag is, hey, kun je me even ophalen van het vliegveld?
And so I'm negotiating with her.
Dus ik onderhandel met haar.
You think 2 weeks of a free car would carry some weight?
2 weken gratis auto, enigszins een mee zou spelen is een onderhandeling.
And finally we get to this.
En uiteindelijk komen we hierop uit.
She says,
zij zegt,
I'll pick you up from the airport.
Ik haal je op van het vliegveld.
But you can buy me breakfast.
Maar dan kun jij ontbijt voor me betalen.
But I probably won't get there until late.
Maar waarschijnlijk ben ik pas te laat.
Such bad traffic.
Want het is zo druk op de weg.
We're talking about 24 hours away. Right?
En we hebben het al 24 uur verder.
So I said, well, you can track my flight, QF. 18.
Dus ik zei, je kan mijn vluchtgegevens QF18 even volgen.
She says, I won't track your flight.
Maar ze zegt, nee, ik ga je vlucht niet volgen.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Do you not know me at all?
Ken je me helemaal niet?
I go, there's always hope.
Dus ik zeg, hey, er is altijd hoop.
And I go, I'll call you soon.
En ik zeg, ik bel je snel.
She says, like today.
Ze zegt, dus vandaag.
I said yes, I've got a spare 10 minutes.
Ik zei ja, ik heb nog 10 minuten vrij.
She goes, okay, so nice of you to spare some time for your daughter.
Okay, wat leuk dat je wat tijd over hebt voor je dochter.
Me.
Mij.
I'm glad I didn't have to explain it to you.
Ik ben blij dat ik het niet hoefde uit te leggen.
In waiting 12 months.
Je hebt 12 maanden gewacht.
She fires one right back.
En dan stuurt ze me weer een bericht terug.
Don't use my line on me.
Gebruik mijn zin niet tegen me.
It doesn't work like that.
Zo werkt het niet.
You need to find your own SAS line.
Vind je eigen zinnen.
Yeah. I said, I reply, this is going public.
Mijn reactie, ik ga dit openbaar maken.
She says, good, people need to know where the material really comes from.
Zij zegt, goed, mensen moeten weten waar het materiaal vandaan komt.
Hashtag boom.
Hashtag boom.
This is what I live with.
Dit is waar ik mee te maken heb.
That was just the stand-up comedy part.
En dat is het stand-up comedy gedeelte.
So, okay, so John chapter 17.
Dus Johannes hoofdstuk 17.
She's working in music now, by the way.
And mijn dochter werkt nu in muziek.
And if you want to follow, she's doing what can be only described as a Japanese electro dance pop bubblegum.
Stel die alleen maar kan omschrijven als Japanse dance pop bubblegum. Mm.
Her artist name is Muki, M-U-K-I.
Ze heet Muki, M-U-K-Y. Mm.
So if you want to follow that.
Dus dat je kan haar volgen of vinden.
I'm very proud of her. I think she's very good.
Ik ben heel trots op haar.
Okay, John chapter 17, verse 15.
Johannes 17, vers 15.
My prayer is not that you take them out of the world.
Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt.
But that you protect them from the evil one.
Maar dat u hen beschermt voor de kwade.
They are not of the world.
Zij zijn niet van de wereld.
Even as I am not of it.
Zoals ik niet van de wereld ben.
Sanctify them by the truth.
Heilig hen door uw waarheid.
Your word is truth.
Uw woord is de waarheid.
As you sent me into the world, I have sent them into the world.
Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook u in de wereld gezonden.
So this is the last prayer of Jesus.
Dus dit is het laatste gebed van Jezus.
So he's praying all of these things.
Dus hij bidt al deze dingen.
And he knows he's about to be taken away and beaten.
En hij weet dat hij op het punt staat om weggenomen te worden en om gegeesteld te worden.
Well, I mean, beaten to within an inch of his life.
Gegeesteld tot het punt dat hij bijna zijn leven kwijt is.
And then hung up on a cross.
En dan vervolgens opgehangen te worden aan een kruis.
A most painful death.
Een meest pijnlijke dood.
So he knew what was coming.
Dus hij wist wat er aankwam.
And what he prays in this part of the gospel record.
Dus wat hij bidt in dit onderdeel van het evangelie.
Has to be incredibly precious to us.
Dat moet heel kostbaar voor ons zijn.
Because this is his last moment without pain and stress to bring his big ideas to God.
Want dit is zijn laatste moment zonder pijn en stress om zijn grote ideeën voor God te brengen.
And the very last thing is that we would be unified actually.
En het allerlaatste wat hij bidt is dat we één zullen zijn.
That we would be like a body actually.
Dat we zullen zijn als een lichaam.
But prior to that, he starts talking about this being in the world and not of the world.
Maar vlak daarvoor begint hij een dialoog over het zijn in de wereld, maar niet van de wereld.
It has to be important.
Het moet belangrijk zijn.
And so he gives us the prayer gives us the heart of what he is looking for from us.
Dus het gebed geeft ons het hart van wat hij naar op zoek is in ons.
Not that we would be removed from the world.
Dat we niet gescheiden zijn van de wereld, weggenomen worden van de wereld.
That we would be in the world.
Maar dat we in de wereld zouden zijn.
But not of the world.
Maar niet van de wereld zouden zijn.
This is amazing, right?
Dat is bijzonder, toch?
So how many of you have heard of this kind of idea before?
Wie van jullie heeft dit idee wel eens eerder gehoord?
In the world, not of the world.
Het idee van in de wereld, maar niet van de wereld.
How many of you have never heard of it before?
Wie van jullie hebben dit nog nooit gehoord? Okay, dat is wel prima.
The last prayer of Jesus was that we would be in the world, but not of the world.
Het laatste gebed van Jezus dat we in de wereld zouden zijn, maar niet van de wereld.
What does that mean?
Maar wat betekent dat?
I mean, really, what the heck does that mean?
Letterlijk, wat in hemelsnaam betekent dat?
What are we going to do with that?
Wat kunnen we ermee?
Because I think we've often mistaken what that actually means.
Want ik denk dat we vaak niet goed hebben begrepen wat dat precies betekent.
Can I get a little serious with you for a moment?
Kan ik een moment nemen om het serieus met je te bespreken?
So I know that the gospel and church life is incredibly important.
Dus
in,
ik weet,
in the Netherlands.
Het evangelie, kerkleven is heel erg belangrijk in Nederland.
I know.
Dat weet ik.
And across the entire country, it's a core set of values, a core set of ideas for the country.
Dus in het hele land is dat een waardestelsel wat in het land nog steeds leeft.
But it's not like that in my country.
In mijn land, Australië, is dat niet zo.
And in America, they say that they're a Christian country.
En in Amerika zeggen ze, we zijn een christelijk land.
But they have a massive problem.
Maar ze hebben een enorm probleem.
And it's the same problem in Australia.
En hetzelfde probleem wat er in Australië is.
So that people between the ages of 18 and 36 are leaving the church in droves.
Mensen tussen 18 en 36 verlaten de kerk in drommen.
It's as if we are bleeding our 18 to 36-year-olds.
Het is alsof we in die leeftijdscategorie 18 tot 36 dat de kerk aan het bloeden is.
What the heck is going on?
En wat in hemelsnaam is aan de hand?
Because this is a generation that have grown up hearing the gospel.
Want dit is een generatie die opgegroeid het evangelie heeft gehoord.
These are people who have grown up in church.
Dit zijn mensen die opgegroeid zijn in de kerk.
They've been in church every week.
Kwamen iedere week naar de kerk.
And when they become adults, they leave.
En als volwassenen gaan ze weg.
You see, I have a fundamental belief that if you put the mind of Christ before people.
Zie, ik heb een fundamenteel geloof dat als je het denken van Christus voor mensen brengt,
it's too beautiful to resist.
Dat het te mooi is om te weerstaan.
And Jesus himself is amazing.
En Jezus zelf is amazing.
Just the things he said.
Gewoon simpelweg de dingen die hij zegt.
Just the things he did.
De dingen die hij deed.
It's so amazing.
Die zijn zo amazing.
So extraordinary.
Zo buitengewoon.
That it's almost impossible to resist.
Dat het bijna onmogelijk is om het te weerstaan.
Because it's too good.
Omdat het te goed is.
So how is it that people are leaving the church? They're the fastest growing group in America.
Dus hoe kan het dat mensen de kerk verlaten? Dat is de snelst groeiende groep in Amerika.
The fastest growing group in America are 18 to 36 year olds who say they have no religious affiliation.
De snelst groeiende groep in Amerika is mensen van tussen leeftijd van 18 en 36 die zeggen ik heb geen religieuze affiliatie, geen connectie.
So after growing up in church.
Dus na opgegroeid te zijn in de kerk.
In my mind there has to be only one problem.
In mijn denken kan er maar één probleem zijn.
And it can't be Jesus.
En het kan niet Jezus zijn.
The problem must be with what we're showing them.
Het probleem moet zijn in wat we mensen laten zien.
And so it turns out some researchers, some academics have gone and researched and asked these people what the problem is.
Dus academici onderzoekers hebben gekeken, hebben onderzocht en die mensen gevraagd wat precies het probleem zou moeten zijn.
And it turns out they feel like they haven't been getting real Christianity.
En het blijkt dat zij het gevoel hebben dat ze niet het echte christendom hebben gezien.
They've been getting something else.
Ze hebben het gevoel dat ze iets anders gepresenteerd hebben gekregen.
This makes me think about, so what's the real thing?
En het geeft me het gevoel, wat is nou het echte geloof, het christelijk geloof?
It sent me back to the scriptures.
En dus ik ging terug naar de Bijbel.
To find out what Jesus seems to think is the real thing.
Om te onderzoeken wat Jezus ziet als het echte ding.
And start with that.
En ik wilde daarmee beginnen.
And then see if that works.
En dan wilde ik kijken, hey, hoe werkt dat?
Does that sound like a good idea?
Klinkt dat als een goed idee voor iemand hier?
So that's my idea.
Dus dat was mijn concept.
So for many years I was the principal of an arts college.
Dus voor heel veel jaren was ik het hoofd van een arts college.
And I remember around about 2 or 3 years into my time as principal.
En ik weet nog dat nadat ik dat 2 jaar, 3 jaar die baan had.
I was sitting in a class.
Zat ik in een klaslokaal.
And I wasn't teaching it.
Ik was niet aan het onderwijzen.
And some of the students were running the class.
Een aantal studenten die hadden gaven les in de klas.
And one of the students had got up and said, "We need to tell everybody about Jesus."
En een van de studenten stond op en zei, "We moeten iedereen vertellen over Jezus."
And everybody's nodding, you know, yes.
En iedereen knikte.
And then he said, "I stood up at work the other day."
Laatst stond ik op mijn werk, stond ik op.
And there's 50 people in my office, and they're all working at desks.
Er zijn 50 mensen op mijn kantoor, ze werken allemaal achter een bureau.
And when everything was quiet, I stood up and I yelled at the top of my voice.
En toen alles stil was, stond ik op en ik schreeuwde vanuit het diepst van mijn keel.
I am a born again Christian.
Ik ben een wedergeboren christen.
Jesus is the only way.
Jezus is de enige weg.
You need to come and talk to me about him.
En jullie moeten met me komen praten over hem.
Otherwise you're going to hell.
Anders ga je naar de hel.
And he sat down.
En hij ging weer zitten.
Oh, it sounds really funny.
En dat klinkt op zich humoristisch.
Oh, it sounds really funny now.
En nu is het misschien een grappig verhaal.
But I felt sick.
Maar ik voelde me ziek van binnen.
I used to be an atheist many years ago.
Jaren geleden was ik een atheïst.
When I was 17, I met Jesus in a theater like this.
Toen ik 17 was, ontmoette ik Jezus in een theater zoals dit.
I didn't go to a church.
Ik ging niet naar een kerk.
I was at a theatrical production called Jesus Christ Superstar.
Ik was in een theaterproductie Jesus Christ Superstar.
Written by a bunch of atheists.
Geschreven door een groep atheïsten.
And it's the written out of the Gospel of Matthew.
En het is het verhaal van het evangelie, het boek van Matthäus.
And so even though these guys weren't believers,
en dus al waren deze schrijvers geen gelovigen,
they were telling the story of Jesus through the Gospel of Matthew and music.
Ze vertelden het verhaal van Jezus door het evangelie van Matthäus vertaald in muziek.
And I'll never forget, I was sitting right up the back in this big red chair.
En ik zal nooit vergeten, ik zat helemaal achterin in een grote rode stoel, in zo'n rode stoel als je hier vandaag hebt.
And I'm watching Jesus in being acted by God.
En ik zag hoe deze acteur Jezus vertolkte.
And it suddenly burst out of me.
En het brak uit me.
I really like you.
Ik mag jou.
I was an atheist talking to God.
Ik was een atheïst die in gesprek was met God.
This is a problem.
En dit is een probleem.
If you're an atheist, that talking to God is a problem.
Voor een atheïst die gesprek heeft met God, dat is op zich al een probleem.
You see, I walked into the theater an atheist.
Zie, ik liep het theater in als atheïst.
And I walked out something else.
En ik liep naar buiten met iets anders.
And all it was I'd just seen Jesus talking and I'd seen Jesus acting.
En alles wat het was, dus ik had Jezus zien praten en ik had Jezus zien acteren.
So what is it that we have been showing people? What is it that we have been getting people to listen to? Can't be Jesus.
Dus wat is waar we mensen naar laten luisteren? Wat is wat we mensen hebben laten zien? Het kan niet Jezus zijn.
So a few months later, I went back to the guy who had actually stood up and yelled out in the office.
Dus een paar maanden later ging ik terug naar de jongen die had gezegd dat hij opstond in het kantoor en had geschreeuwd naar zijn collega's.
You know, I mean, he had gotten everybody excited in the college.
Ik bedoel, in de college was iedereen enthousiast geworden door hem.
And they'd even clapped.
En in de klas gaven ze hem applaus.
And I asked him, had anyone come to talk to him about Jesus?
En ik zei tegen hem, na die situatie, is iemand met hem komen praten over Jezus?
And he said no.
En hij zei, nee.
I said, so how's it going at work?
Ik zei, en hoe gaat het op je werk?
He said, they all think I'm weird.
Hij zei, ze denken allemaal dat ik vreemd ben.
And I didn't want to tell him that that's what I thought too.
En ik wilde hem niet vertellen dat het eigenlijk ook wel een beetje mijn mening was.
See, how are we meant to be in the world? What does it mean to be in the world?
See, wat betekent het om in de wereld te zijn?
But not of it.
Maar niet van de wereld.
Who decides what's not of the world?
Wie beslist er eigenlijk wat niet van de wereld is?
I mean, you can't disagree with the scripture because it's Jesus.
Je kan er niet oneens zijn met de tekst. Ik bedoel, Jezus zegt dit.
But what does it mean?
Maar wat betekent het dan?
Was that guy being in the world and not of the world?
Was deze jongen, was hij in de wereld, maar niet van de wereld?
I don't think so.
Ik denk van niet.
Where do you draw the line? What is worldly and what is not?
Waar trek je de grens? Wat is wereldlijk en wat is het niet?
Where do you draw that line?
Waar ligt de grens?
Here's the problem.
En dit is het probleem.
Wherever you draw the line,
overal waar je een grens trekt,
it's going to change.
Gaat het veranderen.
Wherever you draw the line,
overal waar jij de grens trekt,
wherever any human being draws the line,
overal waar een mens de grens trekt,
it's going to change.
Zal het veranderen.
Did you enjoy the worship this morning?
Heb je genoten van de aanbidding vanochtend?
Are you aware that that music is of the devil?
Ben je ervan bewust dat die stijl muziek dat het van de duivel is?
If you'd have transplanted back 40 years,
als je 40 jaar terug zou transplanteren.
Rock music was thought to be of the devil.
Toen dachten mensen dat rockmuziek van de duivel was.
You see, some of you younger people, you don't realize that you've been listening to demonic music your whole life.
Sommige
van
jullie jonge mensen hebben geen enkel idee dat je hele leven in de kerk naar demonische muziek hebt geluisterd.
But some of those older ones will remember people going around preaching.
Die herinneren nog dat mensen rondgingen om te spreken.
That rock music is of the devil.
Dat rockmuziek is van de duivel.
How many of you remember that kind of idea?
Wie herinnert zich dat zo'n idee? Right. Iemand? Okay.
Isn't that funny?
Is het niet grappig?
And now our churches are full of this devil music.
En nu zijn onze kerken vol met duivelse muziek.
And people are coming to God.
En mensen komen naar God.
Listening to this devil music.
Luisteren naar duivelse muziek.
And they are finding peace.
En ze ontdekken er vrede.
And they're finding Jesus.
En ze ontdekken Jezus.
And they're even getting healed.
En mensen worden genezen.
And they're coming and giving their lives to God.
En ze komen en ze geven hun leven aan God.
It can't be devil music.
Het kan geen duivelmuziek zijn.
So it must have been wrong when they said it was devil music.
Dus het moet verkeerd zijn als ze zeiden dat het duivelse muziek was.
And there was a whole period of time when watching television was worldly.
En er was een hele periode in de tijd waarin werd gezegd tv dat is werelds.
And I wasn't a Christian at that time.
En toen was ik geen christen.
But Christians were throwing out their TVs.
Maar christenen gooiden hun tv weg.
And there was a time when Christians were burning their records.
Er was een tijd dat christenen hun LP's, hun platen verbranden.
Because it was worldly.
Want het was werelds.
Now it's not worldly.
En nu is het opeens niet meer werelds.
And actually if you'd hung on and kept your vinyl records.
En als je je vinyl zou hebben gehouden.
They'd be worth thousands today.
Dan zouden ze vandaag duizenden euro's waard zijn.
See, I didn't burn mine.
Zie, ik heb die van mij niet verbrand.
I'm hanging on.
Ik hou me nog steeds even vast.
So what does it mean to be worldly?
Wat betekent het om werelds te zijn?
Is it to do with the clothes you wear?
Heeft het te maken met de kleding die je aan hebt?
So you have to wear clothes that are of a certain kind if you're otherwise you're too worldly.
Dus je moet bepaalde kleren aan hebben anders ben je te werelds.
Or is it to do with what you eat and drink?
Heeft het te maken met wat je eet en wat je drinkt?
So in the United States of America up until very recently,
in de Verenigde Staten tot heel erg recent.
It was forbidden for Christians to drink alcohol.
Was het verboden voor christenen om alcohol te drinken?
Wow.
Wow.
So if you're a Christian and you were drinking alcohol, you were being worldly.
Dus als christen als je alcohol dronk, was je werelds.
It was very difficult for me as an Australian.
Het is heel lastig voor mij als Australiër.
We have as much love of beer in Australia as the Dutch.
We houden net zoveel van bier in Australië als de Nederlanders.
Amen.
Amen.
It's difficult as an Australian going to speak in those churches.
Het is moeilijk als Australiër terwijl als ik spreek in die kerken.
Because I would like to maybe have a glass of wine with my meal in the evening.
Want ik hou 's avonds tijdens mijn eten van een glas wijn bij mijn eten.
But they're going to think I'm a sinner.
Maar ze zouden denken dat ik een zondaar ben.
And they're going to think I'm worldly.
Dus, en ze zouden denken dat ik werelds ben.
And the first time I ever went to the United Kingdom to preach.
En de eerste keer dat ik naar Engeland ging om te spreken.
I had no idea what the rules were with alcohol.
Had ik geen idee wat de regels waren over alcohol.
And it turned out we were doing a church meeting in a pub.
En het is uiteindelijk wel een kerkdienst in een pub, in een café.
Which I thought was a great idea.
En ik dacht van wat een goed idee.
And I asked the pastor, I said, what's the rules with drinking?
Maar ik zei tegen de pastor, wat zijn de regels met drinken?
He said, well, how much drink were you thinking of having?
Hij zei, oh, hoeveel was je van plan om te gaan drinken?
I said, maybe a pint.
Ik zei, oh, misschien een pint.
He said, oh, that's fine. He said,
oh, dat is geen probleem.
He said, if you drink maybe 5 or 6, that's a problem.
Hij zei, als je misschien 5 of 6 drinkt, dan is dat een probleem.
He said, if you don't drink any, everybody will think you're strange.
Als je helemaal niets drinkt, dan denken mensen dat je vreemd bent.
You know, and then in the German churches that I've been in, they serve beer on tap after the meeting.
Dat klopt. De Duitse kerken waar ik ben geweest, yes. daar geven ze bier op de tap na de dienst.
This is C3 Hanau.
Dit is onze Duitse kerk in C3 Hanau.
The first time I saw it.
De eerste keer dat ik het zag.
And there was Manfred, the senior pastor, pulling a beer.
Ja, dat was Manfred, de senior pastor, die een bier aan het tappen was.
And I went, maybe I've died already.
En dacht, oh, misschien ben ik al gestorven.
And this is heaven, you know.
Is dit de hemel?
But so what does it mean to be worldly?
Dus wat betekent het om werelds te zijn?
So I don't think we understand it.
Ik denk niet dat we het begrijpen.
And so what we do is we make a lot of rules and say that's worldly.
Dus wat we doen, we maken allemaal regels, zeggen dit is werelds.
So that's bad.
Dit is slecht.
And then this is good.
Nou, dit is goed.
This is not worldly.
Dit is niet werelds.
And we make those rules.
En we maken die regels.
And then that's why young people are leaving the church.
En dat is waarom jonge mensen de kerk verlaten.
Because the rules are stupid.
Omdat regels onzin zijn.
And they may seem like a good idea at the time.
En ze lijken misschien op dat moment een goed idee.
But culture changes.
Maar cultuur verandert.
And what works in culture changes all the time.
En wat er in cultuur werkt, dat verandert ook constant.
See, what works in America doesn't work in England.
Zie, wat er werkt in Amerika, werkt niet in Engeland.
And vice versa.
En vice versa.
So I had to go back to this scripture.
Dus ik moest teruggaan naar deze tekst.
And I got to the part where Jesus is talking about the world.
En ik kom aan bij het gedeelte waar Jezus spreekt over de wereld.
And I went and found the Greek word that he is used there.
En ik vond het Griekse woord wat hier gebruikt werd.
Okay, so Jesus spoke a language called Aramaic.
Dus Jezus sprak in een taal uit Aramees.
But then it was the custom of when you were writing, the written language was a kind of a, it was called street Greek.
Maar de geschreven taal was een soort van straat Grieks.
So if you understand the street Greek, you can understand what he was saying in Aramaic.
Dus als je het straat Grieks kan begrijpen, dan kon je begrijpen wat hij zei in Aramaic.
So the Greek word there,
dus het Griekse woord
for worldliness,
wat voor nu vertaald is in wereld,
is cosmos.
Is cosmos.
And what it was from where we get our word cosmology.
Dat is waar we ons woord cosmologie vandaan hebben.
Cosmologie, yes, exactly the translation. Yeah.
Dat is, I
looked it up.
Ik heb letterlijk Google Translate gekeken en dat klopt.
What it literally means.
Wat het letterlijk betekent.
Is the way that you see the world working.
Dat is de manier waarop je ziet dat de wereld werkt.
It literally means the order of things.
Het betekent letterlijk de orde van dingen.
So it's not about what you wear.
Dus het gaat niet om wat je aan hebt.
What you watch on television.
Wat je op televisie kijkt.
What music you listen to.
Welke muziek je naar luistert.
This is irrelevant.
Dat is irrelevant.
When Jesus is talking about being in the world.
Wanneer Jezus heeft over in de wereld zijn.
But not of the world.
Maar niet van de wereld zijn.
What he's saying is we are with everybody else.
Wat hij zegt is we zijn met alle andere mensen.
But we see that the world operates differently than they do.
Maar wij zien dat de wereld anders opereert dan zij het zien.
We understand that the world functions differently than everybody else.
Wij begrijpen dat de wereld anders functioneert dan anderen.
And when you understand that,
en wanneer je dat begrijpt,
it changes the way you act about being in the world.
Verandert het de manier waarop je handelt in de wereld.
But not of it.
Maar er niet van zijn.
It just means that when we act,
het betekent simpelweg dat wanneer we dingen doen,
when we live,
terwijl we leven,
all of our values, all of our actions, all of our behavior,
al onze waarden, onze daden, ons gedrag,
arise from a way of understanding the world differently than everybody else.
Komen voort uit een andere manier van begrijpen hoe de wereld werkt.
Everybody else is thinking the world is material.
Andere mensen denken de wereld is alleen maar materieel.
But we understand that material and spiritual coexist.
Maar we begrijpen dat het geestelijke en het materiële samen bestaat.
Everybody's thinking that that there is no God.
Iedereen denkt, hey, er is geen God.
And that there is no hope.
En er is geen hoop.
And there is no life.
Er is geen leven.
Except for the breath that comes in and out of your lungs.
Behalve de adem die in en uit je longen komt.
But we don't see the world that way.
Maar wij zien de wereld niet zo.
We see the world as having a richness.
Wij zien de wereld als een rijkdom.
We see life as having depth.
Wij zien het leven in een diepere lagen.
We see life as having purpose and hope.
Wij zien het leven als het hebben van een doel, een bestemming, een hoop.
And we see that there is one gigantic mind.
En we zien dat er één gigantische brein is, denken.
Who loves the entire thing.
Die van het hele aspect, ieder aspect ervan houdt.
It's a way of seeing.
Het is een manier van zien.
Being in the world,
zijn in de wereld,
and not of the world,
en niet van de wereld,
means we see it differently.
Betekent dat we het anders zien.
That's all.
Dat is het.
But that's everything.
Maar dat is alles.
Because if you start to see things as worldly or not worldly,
want als je dingen begint te zien als werelds en niet werelds,
then you start to live this strange kind of dualist life.
Dan begin je een soort van vreemd dualistisch leven te leven.
Now follow me here.
Nou volg me.
So you know, let's say for example, the rock music is of the devil.
Laten we bijvoorbeeld zeggen, oké, rockmuziek is van de duivel.
So then, certain kinds of music are bad. Certain kinds of music are good.
Dus nu is bepaalde muziek is slecht en bepaalde muziek is opeens goed.
Or certain kinds of clothes are bad. Certain kinds of clothes are good.
Bepaalde kleding is slecht. Bepaalde kleding is goed.
These kind of ideas.
Ideeën,
they come from pagan religions.
Komen van een heidense religies.
And in a weird kind of way,
en in een hele vreemde manier,
I think Christianity over the last 50 years has adopted pagan ideas.
Denk ik dat het christendom over de afgelopen 50 jaar veel heidense ideeën heeft opgenomen.
Instead of it being about our understanding of how the universe is.
In plaats van het gaat over ons begrip van hoe het universum in elkaar zit.
It becomes about the clothes you wear, the music you listen to, the
gaat
food.
Gaat het nu over de kleding die je aan hebt, de muziek waarnaar je luistert.
The things that are good, the things that are bad.
De dingen die goed zijn, de dingen die slecht zijn.
And then once you start there,
en als je daar begint,
you can actually do that with people.
Dan kun je hetzelfde doen met mensen.
We say some people are bad, some people are good.
Dan kun je zeggen, oh, sommige mensen zijn slecht, sommige mensen zijn goed.
Whereas God so loved the world,
maar God had zo de wereld lief,
that he gave his only son,
dat hij zijn enige zoon gaf,
so that some may live.
Zodat sommigen zouden leven.
Is that what it says?
Is dat wat er staat?
Nee. Nee? Nee. Nee. Nee.
Nee.
So that all may live.
Zodat alle zouden leven.
God loves everybody.
God houdt van iedereen.
So the quality that you need,
dus de kwaliteit die je nodig hebt,
to be loved by God,
om geliefd te zijn door God,
is to be human.
Is een mens te zijn.
It's not us and them.
Het is niet ons en zij.
You see, it creeps into our language.
Zie, het komt zelfs in onze taal.
I've been in churches where people talk about the saved, the lost.
Ik ben in kerk geweest waar mensen spreken over de geredde, de verlorenen.
The churched, the unchurched.
De kerkelijke, de niet-kerkelijke.
Us and them.
Wij en zij.
But it's not us and them.
Maar het is niet wij en zij.
It's not good and bad.
Het is niet goed en slecht.
It's just us and us.
Het is wij en wij.
And they, the problem with people who don't follow the Lord the way we might follow the Lord.
En het probleem met mensen die God niet volgen zoals wij God zouden volgen.
Is that they see the world differently.
Is zij zien de wereld anders.
And to be in the world and not of the world.
En om in de wereld te zijn en niet van de wereld.
Is to help them see the world differently.
Is om hen te helpen de wereld anders te zien.
We are going to reframe.
We moeten een nieuwe manier vinden om te definiëren.
The way they understand reality.
Hoe ze realiteit interpreteren.
And if you stand up in your office and say, Jesus, I'm a born again Christian, ask me about Jesus.
En als je op je in kantoor opstaat en zegt, ik ben een wedergeboren christen, vraag mij over Jezus.
You know the Dutch better than I do. They're never going to ask you.
Je kent Nederlands beter dan ik, maar ze zullen het je nooit vragen.
And then suddenly what we've done is we've objectified human beings.
En wat we opeens doen is we maken een object van mensen.
We've turned people into objects.
We maken mensen objecten.
The saved, the lost.
De geredde, de verlorenen.
The saints, the sinners.
De heilige, de zondaren.
Do you understand?
Begrijp je wat ik bedoel?
I'm giving you a blueprint for how you should approach Monday.
Ik geef je een blauwdruk voor hoe je maandag zou kunnen zien.
And every other day, actually.
En hoe je iedere dag kan benaderen.
When you go into your office,
als je naar je werk gaat.
Or your school,
of je school.
You must not think of them as sinners.
Dan moet je niet over ze denken als zondaren.
We're all sinners.
Want we zijn allemaal zondaren.
Actually, you know, the word sin has been really badly treated.
Weet je, sterk, het woord zonde is heel erg slecht behandeld over de geschiedenis.
Its original meaning is a metaphor.
De originele betekenis is een metafoor.
It's a metaphor because all of the big spiritual ideas are metaphors.
Het is een metafoor, want alle grote geestelijke ideeën zijn metaforen.
That's why Jesus kept saying, I'm the light of the world.
Dat is waarom Jezus bleef zeggen, ik ben het licht van de wereld.
It's a metaphor.
Het is een metafoor.
He's not a literal light.
Hij is niet letterlijk een licht.
And when he says you are the salt of the earth,
als hij zegt jullie zijn het zout van de wereld,
it's a metaphor.
Het is een metafoor.
It's not that you are literally salt.
Het is niet dat jullie letterlijk zout zijn.
The metaphor of sin,
de metafoor van zonde,
comes from a military term.
Komt uit een militaire term.
And it's a term that's used to apply to an arrow that is fired at a target but never quite makes it.
Het is een term die gebruikt wordt voor een pijl die op een doel afgaat, maar het doel niet bereikt.
They used it to describe a spear or an arrow that would
ze
never quite make it.
Om een speer of een pijl te beschrijven die verkeerd vliegt.
It just never quite makes it to the target.
Die het doel eigenlijk nooit helemaal bereikt.
That's all of us, right?
En dat zijn we allemaal, toch?
It's the nature of human.
Het is de menselijke aard.
To be imperfect.
Om niet perfect te zijn.
It's the nature of human.
Het is een menselijke aard.
To be unable to be perfect.
Om niet in staat te zijn om perfect te zijn.
And I think like I fear as that in the past the church has been bashing people over the head with the fact that they're sinners.
En in het verleden heeft de kerk mensen benaderd op een manier dat ze allemaal zondaren zijn.
We've been blaming them for being human.
Hebben we mensen schuld gegeven dat ze menselijk zijn.
And we're just as human as they are.
Terwijl wij net zo menselijk zijn als zij.
Actually, we are them.
Wij zijn hen.
They are us.
Zij zijn ons.
We are all human.
Wij zijn allemaal mens.
We're all loved by God.
We zijn allemaal geliefd door God.
They just don't see the world the way we see it.
Maar ze zien de wereld niet zoals wij het zien.
And so in one sense they can't be blamed for acting the way they act.
Dus zij kunnen op een bepaalde manier kunnen ze niet beschuldigd worden voor de manier waarop ze zich gedragen.
And God has sent us into the world as his body.
En God heeft ons als zijn lichaam de wereld ingestuurd.
Which means our mission.
Wat betekent onze missie?
Your mission.
Jouw missie.
Should you choose to accept it?
Als je zou ervoor kiest om het te accepteren.
Today.
Vandaag.
And tomorrow.
En morgen.
And forever.
En voor eeuwig.
Is to become Jesus in your workplace.
Is om als Jezus te zijn op jouw werk.
We're literally the body of Jesus.
Wij zijn letterlijk het lichaam van Jezus.
And you'll find when you look at how Jesus lived.
En als je ziet hoe Jezus leefde.
The only people he ever got angry with.
De enige mensen waar hij ooit boos op werd.
Were the hypocrites.
Waren hypocrieten.
Everybody else.
De rest.
He reached out to.
Strekte hij zich naar uit.
Everybody else.
De rest.
He began to help them see the way the world really was.
Begon hij te helpen te zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.
He showed them that there's another way of living.
Hij liet hen zien dat er een andere manier is van leven.
He showed them that there is more to life than what they could see.
Hij liet ze zien dat er meer is in het leven dan ze kunnen zien.
And so he's forgiving a woman caught in the act of adultery.
Dus hij vergeeft een vrouw die overspel pleegde en die daar betrapt was.
And he is inviting a tax collector who everybody hated.
En hij nodigde een tollenaar uit die iedereen haatte.
He's inviting that guy to dinner.
Hij nodigde hem uit om te eten.
Now, I don't know if you understand exactly how controversial that was.
Ik weet niet of je begrijpt hoe controversieel dat was.
Yes, tax collectors were they were funding the Roman occupation.
Tollenaars die zorgden voor de financiering van de bezetting van het Romeinse Rijk.
So they were traitors to their own people.
Dus ze waren verraders voor hun eigen mensen.
So it's like getting the traitor.
Dus het is ophalen, het uitnodigen van de landverrader.
It's inviting your betrayer to dinner.
Het is het uitnodigen van je verrader om met je te eten.
It's stopping and spending time with the desperate.
Het is stilstaan en tijd besteden met de wanhopigen.
And he was bringing healing to people who was impossible to heal them.
En hij bracht genezing voor mensen voor wie het onmogelijk was om genezen te worden.
It's impossible to heal blind people, cripples, lepers.
Onmogelijk voor blinden, voor mensen met lepra.
All to demonstrate that their view of the world is not the way things really are.
Alleen om te demonstreren dat de manier waarop ze de wereld zagen niet de manier was waarop het was.
So today and tomorrow and next week.
Dus vandaag, morgen en komende week.
When you think about what it means to be in the world.
Wanneer je nadenkt over wat het betekent om in de wereld te zijn.
Why don't you just try being like Jesus?
Probeer het te doen zoals Jezus.
I mean, after all, he did say he was the way.
Uiteindelijk, hij zei, ik ben de weg.
The truth and the life.
De waarheid, het leven.
You know, he referred to himself as the Son of Man.
Weet je, hij refereerde zich naar zichzelf als de zoon des mensen.
The literal translation of that expression is that he referred to himself as the human being.
De letterlijke vertaling was hij zag zichzelf als de mens.
What he's really saying is this is what it means to be truly human.
Wat hij echt zei is dit is wat het betekent om echt menselijk te zijn.
I'm inviting you to become truly human today.
Ik nodig je uit om vandaag werkelijk mens te zijn.
And I'm inviting you to show people in your future what it means to be truly human.
En ik nodig je uit om mensen in je toekomst te laten zien wat het betekent om werkelijk mens te zijn.
That the better life is a life that has hope in it.
Het betere leven is een leven waarin hoop zit.
That the better life is a life with love.
Het betere leven is een leven met liefde.
That the better life is a life with faith.
Het betere leven is een leven met geloof.
I'm inviting you to be the body of Jesus tomorrow.
Ik nodig je uit om morgen het lichaam van Christus te zijn.
Will you do it?
Ga je het doen?
I think it's better than telling people they're sinners.
Ik denk dat het beter is dan mensen vertellen dat ze zondaren zijn.
I think it's better than having to make distinctions about what's good and evil.
Ik denk dat het beter is dan een onderscheid te maken tussen wat er goed is en wat niet goed is.
I think 18 to 36 year olds would never have left the church if they'd have found this.
Ik denk mensen van 18 tot 36 dat ze nooit de kerk zouden verlaten als ze dit zouden hebben gevonden in ons.
Being in the world.
Zijn in de wereld.
Is exactly what Jesus said at the end.
Is precies wat Jezus uiteindelijk zei.
I'm sending them into the world.
Ik stuur hen in de wereld.
Just as you sent me.
Zoals jullie mij hebben gestuurd.
Hashtag boom.
Hashtag boom.
You know what Jesus said to his disciples? I don't do anything.
Jezus zei tegen zijn discipelen, ik doe niets.
Without seeing my Father in heaven doing it first.
Zonder dat ik mijn Vader in de hemel het eerst zie doen.
I don't say anything without hearing my Father in heaven doing it first.
Ik zeg niets zonder mijn Vader in de hemel eerst te horen zeggen.
So when we see Jesus,
dus wanneer we Jezus zien,
we're actually seeing the Father.
Dan zien we de Vader.
And people have this idea that God is some old guy waiting to punish.
Mensen hebben het idee dat God een oude man is die klaar staat om ons te straffen.
You want to know what God the Father looks like?
Wil je weten hoe God de Vader eruit ziet?
Look at Jesus.
Kijk naar Jezus.
I'll tell you a story and then I'm going to finish.
Ik zal je verhaal vertellen en dan sluit ik mijn verhaal af.
You know, I got to this idea because I was beginning to wonder what things were permanent and what things were impermanent.
Ik kwam op het idee omdat ik begon af te vragen welke dingen zijn permanent en welke dingen zijn tijdelijk.
I got to that idea because I was in an earthquake.
En ik kwam op dat idee omdat ik in een aardbeving zat.
I was in Christchurch actually when.
Ik was in Christchurch.
I'm Nicholas' family from there.
En Nicholas' familie komt er vandaan.
And after the second earthquake, 80% of the buildings are no longer there.
Na de tweede aardbeving was 60-70% van het gebouw waren er niet meer.
It's traumatic, actually.
Het is een traumatische ervaring.
Because we rely on those things to be permanent.
Want we leunen op deze dingen om permanent te zijn.
They're not really.
En dat zijn ze niet.
The buildings that we're in now are not permanent.
De gebouwen waar we nu in zitten zijn niet permanent.
The only things that are permanent.
De enige dingen die permanent zijn.
Are faith, hope and love.
En geloof, hoop en liefde.
That's what the word of God says.
Dat is wat het woord van God zegt.
These three remain.
Deze drie dingen blijven.
So on Monday.
Dus op maandag.
If you're about to act towards somebody in a way that's not faith, hope and love.
Als je op een manier mensen benadert dat niet geloof, hoop en liefde is.
Maybe you should rethink it.
Zou je het misschien anders moeten zien?
If everything we filtered through faith, hope and love,
als we alles filteren door geloof, hoop, liefde,
I think the world would change.
Denk dat de wereld zou veranderen.
That's what it means to be in the world, but not of the world.
Dat is wat het betekent om in de wereld te zijn en niet van de wereld.
Because everyone else is frightened.
Want de rest is bang.
You just have to give up being an evangelist.
Je moet gewoon dan het idee opgeven dat je een evangelist moet zijn.
You have to give up the idea of witnessing.
Je moet het idee opgeven van getuigen.
For some of us, we have to give up things that we've learned. We have to unlearn.
Voor sommige van ons, dingen die we hebben geleerd, moeten we onszelf ontleren.
I was having lunch with a guy.
Ik had lunch met een jongen.
He was an old guy. He was in his 70s.
Een oude man, is een jaar of 70.
He was the head of church planting for a big church in New York.
Was de hoofd van church planting in een hele grote kerk in New York.
And he met with us because we were working in C3, my wife and I.
En hij sprak en hij had afspraak met ons omdat mevrouw en ik we werkten voor C3.
And you know, we've planted a lot of churches and he's one of them. You're in one.
Veel kerken gesticht. Dit is een van die kerken.
And so he wanted to make contact with other church planting movements.
Dus hij wilde wat contact met andere church planting movements.
And he came from New York, and so we met and we talked.
Dus ik kwam uit New York, dus we hadden een gesprek, we praten met elkaar.
And then we were having lunch.
En we hadden lunch.
And then he said to me over lunch, you know, we've planted over 100 churches in New York City.
Toen zei hij tegen me tijdens lunch, hij zei, weet je, we hebben meer dan 100 kerken in New York geplant.
In the last 15 years.
In de afgelopen 15 jaar.
And I thought, wow.
En ik dacht, wow.
I actually said it. Wow.
Ik zei, wow.
And then he said, you know, only 15% of them.
En hij zei, alleen maar slechts 15% van deze kerken.
Presbyterian churches.
Zijn Presbyterian kerken.
He was from the Presbyterian. It was a Presbyterian church.
Zijn kerk was een Presbyterian church.
He said, in fact, 85% of them are Assemblies of God churches.
Sterker nog, 85% ervan zijn Assemblies of God kerken.
And without thinking, I said,
zonder te denken zei ik,
why would you do that?
Waarom zou je dat doen?
And he looked at me,
en hij keek me aan.
And then he changed my life.
En hij veranderde mijn leven.
He said, if you love your city more than you love your church, you'll do it.
Hij zei, als je meer je stad lief hebt dan je kerk, dan zou je het doen.
It was beautiful.
Het was mooi.
It was tough.
Het was moeilijk.
It was loving.
Het was liefdevol.
It was respectful.
Het was respectvol.
And I was rebuked.
En ik voelde me gecorrigeerd.
Beautifully.
Op een hele mooie manier.
And it made me change everything I think.
En het zorgde ervoor dat ik alles veranderde wat ik dacht.
I say it to you now.
En ik zeg,
we talk about
it. Like,
we say we love our. We say we love this city.
We zeggen we houden van deze stad.
We say we love the Dutch people.
We zeggen oh, we houden van Nederlanders.
But if we love them more than we love our way of relating to them.
Maar als we van ze houden meer dan de manier waarop wij naar ze relateren.
We'll change the way we relate.
Dan veranderen we de manier hoe we met ze omgaan.
If you love them more than your preconceptions.
Als je meer van ze houdt dan je vooringenomen meningen.
You'll do it.
Dan zul je het doen.
And if you want to do it.
En als je het wilt doen.
Just look to Jesus.
Kijk naar Jezus.
Faith, hope, love.
Geloof, hoop, liefde.
And remember that we are all human.
En onthoud dat we allemaal menselijk zijn.
Amen.
Amen.
I want to pray for you now.
Ik wil een moment nemen om voor je te bidden.
And this prayer is actually for anybody who's going, that's me, I need to, that's what I need to do now.
En dit gebed is voor iedereen die zegt, hey, dit ben ik, dit is wat ik nodig heb om te doen.
It's not an all. You don't have to put your hands up.
Je hoeft je hand niet omhoog te steken.
But if this is you and you're sitting here going, man, that's changing me.
Maar als je hier zit en je denkt, hey, dit verandert mij.
I'm up for that.
Ik vind het een goed idee.
There are no procedures, you know.
Er zijn geen procedures.
We're all going to become a part of the body that Jesus is.
We willen allemaal een deel zijn van het lichaam wat Jezus is.
His body.
Zijn lichaam.
So in every different situation there'll be a different application of that.
Dus in verschillende situaties zal er een verschillende toepassing zijn.
And you're the ones who have to work that out.
En jij bent degene die dat voor jezelf moet ontdekken.
You have to work that out on a daily basis, what that means.
Je zal dagelijks moeten uitwerken wat dat voor je betekent.
And you know why? Because you're Dutch and you're here.
Weet je waarom? Je bent Nederlands. Je bevindt je hier in Nederland.
And I'm Australian and I'm not.
En ik ben Australisch en ik ben geen Nederlander.
That's why I'm not going to tell you exactly what to do.
En daarom kan ik je precies vertellen hoe je wat moet doen.
Because it would not only be rude and presumptuous.
Het zou alleen onbeleefd zijn of vooringenomen.
It would be stupid.
Het zou gewoon dom zijn.
And I'm not stupid.
En ik ben niet dom.
And I think you're smart.
En ik denk dat je slim bent.
I think the Dutch nation is incredibly smart.
Ja, Nederlanders enorm slim en wijs zijn.
I think the Netherlands has given more to the world than the world has given to the Netherlands.
Ja, Nederland meer heeft gegeven aan de wereld dan de wereld aan Nederland.
You have.
Dat is waar.
The Netherlands is one of the most innovative nations on earth.
Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld.
Really?
Serieus.
When you ran out of land, you just took a whole lot more out of the ocean.
Toen je land opraakte, nam je gewoon wat land uit de zee.
Still doing it.
Je bent nog steeds mee bezig.
It's a bizarre thing to land in an airplane when you know the runway is underwater, technically.
Het is bizar iets om te landen in een vliegtuig waar je weet dat technisch gezien het
below
land
sea level.
Onder zeeniveau is.
It's below sea level, right?
Toch?
You probably don't think anything of it.
Waarschijnlijk vind je niet eens vreemd. Je denkt dat het gewoon normaal is.
But that's because you live in a country that maybe a third of it is below sea level.
Want je leeft in een land dat zo'n beetje een derde ervan is beneden zeeniveau.
Right, all of my country is above sea level.
Mijn hele land is boven zeeniveau.
In my mind, that's the natural order of things.
Dat is een natuurlijke orde van dingen.
It's not the natural order of things here.
Maar dat is niet de natuurlijke orde van dingen hier.
So I'm not going to tell you what to do.
Dus ik ga je niet vertellen wat je moet doen.
I'm just appealing to you to be truly human.
Maar ik wil gewoon een beroep op je doen dat je echt mens bent.
Jesus showed us what it means to be truly human.
Jezus liet ons zien wat het betekent om werkelijk mens te zijn.
He's the one pinnacle example of what it means to be truly human.
Hij is het voorbeeld van wat het betekent om werkelijk mens te zijn.
So if you'll do that,
dus als je dat doet,
more than you love your old way of thinking,
meer dan je houdt van je oude manier van
denken. Let me pray for you.
Laat me voor je bidden.
Father, I pray.
Vader, ik bid.
For liberation today.
Voor bevrijding vandaag.
I pray that in every moment forthcoming.
Ik bid dat in ieder moment vanaf nu.
For every person here.
Voor ieder persoon hier.
They will take every action and every thought.
Dat u iedere daad en iedere gedachte neemt.
And filter it through your life, Jesus.
En het filtert door uw leven, Jezus.
That they will be you to them.
Dat zij u zullen zijn door hen heen.
And it stops becoming about having to convince people.
En dat het niet gaat om het overtuigen van mensen.
And it starts becoming about showing them that there's a new way of seeing the whole world.
En dat het begint te gaan om te laten zien dat er een hele nieuwe wereld is.
Father, I pray that you will move and speak to them by your Holy Spirit.
Vader, ik bid dat u beweegt en door hen spreekt door uw Heilige Geest.
That you will remind them which bits of faith, hope and love they need to be.
Dat u hen herinnert welke stukken geloof, hoop en liefde er moeten zijn.
In every given moment.
En op ieder moment.
And everybody said.
En iedereen zegt.
Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.